Ja, vrienden, ik wil u vandaag meenemen naar die zaal waar de discipelen bij elkaar waren gekomen. Nou ja, het was een zaal in Jeruzalem en ze hadden de deuren maar op slot gedaan, want zo staat het ook in de Bijbel, omdat ze bang waren voor de Joden. Er was natuurlijk heel veel gebeurd. En met hen ook. En met Jezus helemaal veel. Maar ja, we zijn nu al verder en het paas hebben we meegemaakt, maar dan toch, ja, waren ze samengekomen, de deuren dicht, hun meester was gekruisigd, er was een felle haat gekomen, die is later wel openbaar geworden, tegenover alle die de Heer Jezus aanhingen. De naam van Christen was nog niet bekend. Er kwam later ook vervolging, dat is wel gebleken. Waar Paulus ook aan meedeed. Nou zaten ze daar bij elkaar, eentje niet. Thomas was niet met hen, Judas was er ook niet meer. En dan plotseling, terwijl ze daar zo bij elkaar schuilen, de discipelen, plotseling is Jezus door de dichte deuren, hebben een andere situatie is er met hem geworden na de opstanding. Zoals engelen ook door dichte deuren gingen bij Petrus. Toen hij gevangen was door Herodes. Kwam de engel zomaar binnen. En de engelen, boeien vielen af. Ja, God is zo machtig, hè. En ik weet niet, als je dan spreekt over die boeien en even nadenkt zo gelijk. Dan hoop ik dat er bij heel veel mensen, als je die boeien hebt, vastzit. Vanmorgen al die boeien van je afvallen. Dat die verbroken worden. Dat je met Jezus gaat wandelen. Dat je hem zal kennen. Want hij komt door dichte deuren. Hij kan overal zijn. Ook al pantser je je hart. Sluit je het helemaal af. Hij kan zo binnenkomen. Hij is de Almachtige. Dat doet hij ook. Want hij roept en trekt en hebben een plan. Laat de wereld niet los. Laat de mensen niet los. Een geweldig plan. Maar die discipelen, ja, dat was natuurlijk wat toen ze daar zo samenkwamen. En we kijken een beetje naar hen, die zitten, ja, een beetje zo, ja. Ze wisten het nog maar niet dat Jezus was opgestaan uit de doden. En ze hadden zich allemaal aan hem geërgerd. Jezus had het al van tevoren gezegd. Op deze nacht zullen jullie allemaal aan mij geërgerd worden. Nou, dat had je toch niet verwacht van de discipelen die dadelijk apostelen zouden worden. Geërgerd, dat is eigenlijk boosheid, wegduwen. Moet je het synoniem van geërgerd even opzoeken op het internet. Heel veel woorden van nou, vreselijk geërgerd. Over wat er met Jezus ging gebeuren en dat hij dat toeliet. Toch? Want ze wisten wel dat hij heel veel macht had. En sprak en uit het midden van boze mensen geweken was, omdat het zijn tijd nog niet was. Waren ze allemaal aan hem geërgerd. En als je nu vandaag gekomen bent, denk je, ja, misschien kan dat zijn, hè? Dat je zegt, ja, ik ben eigenlijk niet zo'n goed mens. Komt Jezus vanmorgen tot u en zegt, vrede zij u. Dat zegt hij hier ook. Dat was niet niks. Ze allemaal aan hem geërgerd waren. De discipelen die 3 jaar met hem gewandeld hadden. Dat was niet zomaar iets. Dat was een grote zonde, toch? Jezus had het voorzegd. Kom binnen. Geen enkel verwijt. Vrede zij u. Voor u. Mag ik het u ook zeggen? Vanmorgen. Voor jou en voor u. Vrede in je hart. Cadeau, hè? Wat een liefde straalt daaruit. Wat een zegeningen komen van hem. Van die koning der koningen. Wat mooi. Dat hij zo is. Ja, zo was het in het eerste stukje. Thomas was er niet bij, ik zei het u al. Plotseling staat hij in het midden. En nadat hij dat gezegd had. Nou ja, bij Lucas staat dat ze eigenlijk heel bang werden en dachten dat het een spook was. staat hij dan niet. En nadat hij dit gezegd had, laat hij zijn handen zien. Doorboord. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heer zagen. Nou, die doorboorde handen, die blijven altijd gezien bij Jezus. Want dat kan je lezen in de Openbaring. Want Johannes zag hem als staande, het lam staande als geslacht. En ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Het zijn eigenlijk eerbetoningen wat Jezus voor u gedaan heeft en voor mij. Dat deed hij voor jou. Die wonden. Die pijn. Dat waren geen kleine spijkertjes. Daar werd hij aan opgehangen. Zo. Hele gaten in zijn handen. En dat laat hij aan hen zien. En plotseling verandert het helemaal met hen. Maar ja, dat komt me dadelijk nog even op. Hoe ga je er dan mee om, weet je? Als je dan zo toch, denk ik wel, schuldig zou voelen. Dat ze hem zo geërgerd hadden en bij hem weggelopen waren en weggevlucht. En ongelovig waren. Want die vrouwen hadden dat al verteld. Staat in een ander stukje. En ze zeggen, ja, die vrouwen die kletsen maar wat. Ze geloofden het ook niet. En dan gaat Jezus hen opvoeden, want hij gaat dadelijk terug naar zijn vader. En deze mensen, die moeten gaan prediken over heel de wereld. De apostelen. Daar gaat het hier het eerste stukje over. Ze moeten het woord van God, het evangelie, en dat is geweldig mooi, dat is de blijde boodschap van God voor u en voor, eigenlijk voor heel de wereld. De blijde boodschap van de redding van God. Jezus Christus redt uit de diepte, uit de nood, uit de bagger. Maakt niet uit waar je bent. Zo ver weg kan je zijn, hij komt bij je. Al zit je vast in de gevangenis. Al zit je vastgeklemd met zonde en ongerecht. Het is zelfs zo dat je zegt, nou, ik wil het niet. En ik doe het niet. Dat je toch tot geloof komt. Mooi, hè? Kan echt. Ik doe het niet, ik wil het niet, ik blijf gewoon in de wereld, maakt niet uit. Hij kan maken dat je tot geloof komt. Die roepstem is vanmorgen tot u. Voor ons allemaal. En dan hebben we natuurlijk onderscheid dat een misschien sterker in het geloof is en korter bij de Heer Jezus leeft. Maar de ander misschien nog een beetje denkt, ja, hoor ik er wel bij. Dat. Zie je? Zo moeten we ook met elkaar omgaan. Dat we elkaar niet vergeten. Dat is juist de uitspraak die je dan ook met zo'n broeder hebt gehad vanmorgen. Want ik ben zo blij als we de broeders zagen, weet je? Zo. Dat, toch? Dan mag je aan elkaar denken. En daar ben ik ook dankbaar voor dat er ook gezegd wordt dat er voor mij gebeden werd. Ik ben ook maar een mens, hè? Ik kan niet zoveel. Ik stond er vaak te bibberen. Ik denk, oh God, hoe moet ik prediken? Echt, echt zo. En ik moet het wel doen, want hij heeft mij geroepen. En dat deed hij bij de discipelen ook. En die gaat hier roepen, je moet gaan prediken. Ja. En nadat hij dit gezegd had, liet hij zijn handen zien. En ze zeiden, Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede, tweede keer. Zij u, zoals mij de Vader gezonden heeft, ga ik jullie ook zenden in de wereld en jullie zullen mijn getuigen zijn. Jullie zullen over mij spreken. Jullie zullen tegen de mensen zeggen, ik ben opgestaan uit de doden. Ja, dat kan natuurlijk niet. Er is zoveel met het evangeliseren, zoveel tegenspraak tegen dit geweldige woord van God en tegen dat evangelie, dat de mensen zeggen, ja, poef, maar weten het veel beter. We weten het vele malen beter dan jij die daar op de straat met mijn broeder Benjamin. En we zo vaak, wij weten het vele malen beter dan wat jullie zeggen. En dan hebben wij het woord van God. Wat doen wij? Wij willen citeren. Getuigen. En dan bidden we natuurlijk ook om eerder. Laten we ons eerlijk getuigen, niet valse getuigen zijn. Toch? Stel je voor dat ik hier zou staan en ik zou u bedriegen als een valse getuige. Tuurlijk heb je allemaal tekorten. Jezus was een volmaakte prediker. Nou, ik kom dan maar een beetje achteraan. Maar een vals getuige, dat de Heer mij daarvoor bewaart, toch? Ik mag het u zeggen dat we onderweg zijn en niet gearriveerd. Ik mag het u zeggen dat we zondaren zijn, dat zijn we bekend bij de engelen, en dat we tot geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd kunnen en zijn geworden. Kunnen worden en zijn geworden. Toch? Dat mogen we prediken. En nadat hij dat gezegd had, want hij gaat ze zenden, en dan moesten ze natuurlijk, ja, zo. Dan moet je door de Heer Jezus gezonden worden. En dan heb je hem eigenlijk verraden. Kan dat wel? Was je bij hem weggelopen? Je had je aan hem geërgerd en dan moet je van hem gaan getuigen? Zo. Nou, daarom doet Jezus iets. Let u maar op. En nadat hij dat gezegd had, blies hij op hen. Er komt, dat zingen we ook wel eens, een herleving in hem. Komt weer adem. Wow. Zonder verwijt. Zonder dat ze klap onder oren krijgen. Blies hij op hen, opdat ze weer gaan leven. Herleven. Alsjeblieft. Prachtig toch? Een herleving. En dan zegt hij, dan krijgen ze als het ware sleutel. Ja, de sleutelen van het hemelrijk wordt dat eigenlijk een beetje genoemd. Wie, als je iemand zonde vergeeft, hoe staat het er? Ik ga het citeren. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Nou, de discipelen konden natuurlijk niet de zonde vergeven. Dat is hier niet bedoeld. Maar wat dan wel? Nou, dat als ze naar de leer en het woord en de getuigenis en de belijdenis die ze doen, zeggen dat ze in de Heer Jezus geloven en verlost zijn van de zonde, dan mag zo'n prediker zeggen, jij bent een kind van God. Dat. En geloof je niet en blijf je met je goddeloze zonde doorleven, dan zeg je nee. Ja, dan blijf je zonde op je. Zo moet u dit lezen. Niet anders. Van die twee mannen in de tempel waar de een zegt, kijk Heer, ik heb alles gedaan, hè? Ik heb gebeden, een aalmoes gegeven, noem maar op. Maar die andere dorst eigenlijk helemaal zijn ogen niet op te slaan. En zegt, wees mijn zondaar genadig. En zegt, ja man, dat is de goede weg. Daar wil God vergeven. Dat belooft hij toch. Dus naar de schrift, naar de woorden van de schrift, mogen zij zeggen, je zonden zijn vergeven. Dat. Dus toch wel een hele autoriteit is dan krijgen, toch? Ja. Maar Thomas was er niet. Nee. Thomas, die zat maar heel verdrietig binnen en die geloofde het helemaal niet. En de discipelen zijn het aan hem gaan vertellen. Wij hebben de Heer Jezus gezien. En die is opgestaan uit de doden. We hebben hem echt gezien. Zo. Er komt een grote tegenstand bij Thomas. We gaan kijken wat hij zegt. Nou. En Thomas, een van de 12, Didymus, een tweeling genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen zeiden tegen hem, wij hebben de Heer gezien, maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het teken en de spijkers zie en de vingers niet steek in de littekens en de spijkers en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Geen sprake van, ik moet het echt zien. Nou, ze hebben het wel verteld. Maar Thomas was er ook niet. Ja. Ik ga het toch zeggen. Het staat in de schrift, het is een opdracht uit de schrift, het is niet voor mij hoor. Lees u het maar in Hebreeën 10 vers 25. Dat u de onderlinge bijeenkomst niet moet nalaten. En ik denk des te meer als we weten dat de eindtijd korterbij komt. We hebben daar ook om gebeden, hè? Die ark van Noach, de schuilplaats. En dan, ja, hebben we ook op de woensdag de gebedskring. We hebben de Bijbelstudie. En ik nodig u nog maar een keer uit. U kan overal heen gaan. Maar het Koninkrijk der Hemelen komt steeds korterbij. Het is er al. Maar het einde van uw leven ook. Toch? Ja, als je zo oud bent als ik, of enkele die zijn nog ouder als ik, dan weet je dat wel. Maar vandaag aan de dag sterven heel veel jonge mensen, hoor. En dan, want leeft u, maar er staat nog iets achter, hè? Hebreeën 10, vers 25. Je kan overal heen gaan, maar Thomas was er niet bij en daarom miste hij de Heer Jezus. Dat was het. Was hij nou maar met hen meegegaan? Ja. Dan had hij de Heer Jezus ook gezien. Maar hij was zo verdrietig en... Ja, het is een beetje apart. Hij wordt wel genoemd de ongelovige Thomas, maar het was niet iemand... Het was wel echt een kind van God. Dat is een beetje apart, hè, met die discipelen. Het waren wel echt kinderen van God. Het waren geen heidenen. Het waren echt kinderen van God. Maar ze kwamen er niet toe om te geloven dat Jezus was opgestaan uit de doden. En laat u wel zijn, dat is nu juist de kracht van het christelijke geloof. Hij leeft. Dat is de kracht van het christelijke geloof, dat hij opgestaan is uit de doden. En dat we, dat zegt Paulus. Als dat niet zo was, dan waren we de ongelukkigste van alle mensen. Als er geen opstanding uit de doden was. En dat is niet alleen dat Jezus alleen is opgestaan. Wij zullen ook weer opstaan uit de doden. Er komt een nieuwe hemel en er komt een nieuwe aarde. Heel veel mensen zijn bezig om deze aarde maar te behouden en te bezitten. En nog beter en nog rijker en dit. Soms doe je daar ook al mee. Toch? Je mag ook leven. Tuurlijk. Je moet ook leven. Verantwoordelijkheid, tuurlijk ook. Maar als dat het alleen is, laat ze de wereld houden. Komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Toch? En ik hoop dat we elkaar daar zien. Er zit iemand met een zonnebril, die hoef je daar niet te hebben. Die hoef je daar echt niet te hebben. We zullen hem zien, je hebt daar helemaal geen bril meer nodig. Hoeveel brillen zijn hier niet? Je bent daar helemaal nieuw. Met hem. Geweldig toch? Dat hij dat gezegd heeft. Hij zei het toch tegen de discipelen ook. Ik sta op uit de doden. Hoe moeilijk te geloven, hè? Ze moesten er helemaal bijgebracht worden. Misschien wij ook wel. Over de opstanding uit de doden. Dat dat echt zo is. En ik ga u ook zeggen... Ja, zou je misschien kunnen zeggen, ja, word je christen een saai leven. Allemaal een beetje zwartgallig en zwaar en moeilijk. Nou, ik vind van niet. Ik vind geen saai leven. Je hebt van alles te doen. En voortdurend blijf je in de spanning. En voortdurend moeten we roepen. En dan dank ik echt ook u, maar in het bijzonder de Heer Jezus, dat hij voor me bidt. Toch? Want hij komt om de aarde te richten. Diezelfde God. Die komt zo dadelijk zomaar binnen door die gesloten deuren heen. Komt hij terug. En hij wil ook zomaar onder ons zijn en bij ons. Met zijn woord en met zijn geest, maar ook zomaar in je hart. Dat je mag gaan leven. Herleving. Of op voor het eerst of opnieuw. Blies hij in de neusgaten van Adam... En maakte hem tot een levende ziel. Zo wil hij ook ons doen herleven. Ik denk dat wij als gemeente dat ook echt nodig hebben. Toch? Dus niet zo, nou, nu is het al een keer genoeg. We weten het nu allemaal een beetje wel. Geweldig woord toch, herleving. Uitzien, verlangen, liefde, power, kracht van hem. Toch geweldig. Als je dat mag zien... Ervaren, voelen. Nou, met Thomas niet. Nee, Thomas gaat niet zomaar geloven. Ze hadden het wel allemaal verteld en je kan vertellen wat je wil, maar dit, nee. Dit ga ik echt niet doen. En er is zoveel Ja, ik zei het net al, maar dat maak je echt mee hoor. Dat mensen zeggen, ja, maar als u dan kan bewijzen, het is nog niemand teruggekomen. En al dat soort woorden die men allemaal maar verzint. Maar weet je wat je dan doet? Als je al die woorden maar gaat verzinnen waarom het toch eigenlijk niet mogelijk zou zijn. Weet je wat je dan doet? Dan maak je die grote koning die hier getuigenis geeft in zijn eigen woord, maak je tot een leugenaar. Dat doet de duivel. Dat doet de wereld. Kan ook je boze hart nog doen. Dat is allemaal niet waar. Je maakt hem tot een leugenaar. Wil hij dat wel vergeven, maar kom eens terug en stop ermee. Ga eens buigen voor hem, want hij zegt, het is echt waar. Het is echt waar wat hij gezegd heeft. Je bent mens. Hij geeft de adem in je mond. Hij geeft de kracht om te leven. Maar hij zegt, dat is niet genoeg. Je moet in mij geloven, want ik heb power om jou uit die diepte mee te nemen als de goede herder tot het eeuwige leven. Dat heb je gezegd. Geloof het. Dat toch? Zeg amen daarop. Wow. Ja. Uw ziel, dat is ook zo'n mooie uitdrukking in de Bijbel, hè? Want nou is er een neef gestorven. Nou ja, die man heeft longontsteking. We stellen dat een beetje zo voor met iemand die op zijn einde ligt. Toch? Kunnen we het toch wel even doen zo? Ja, zijn vermogens worden minder, de ademhaling stokt, het denken wordt, het kan op verschillende manieren, maar zo kan het vaak gaan met zieke mensen of longontsteking en dan een zakje weg. Wat gebeurt er dan met je? Als je hem niet kent, lig je buiten God. Maar als je in hem gelooft, heeft hij iets heel moois tegen jou gezegd. Hij zal je ziel bewaren. Dus hij gaat je ziel die uit je lichaam gaat, die bewaart hij. Die bewaart hij. Dat is een geweldig woord. Hoef je niet ongerust te zijn. Mag je inslapen. Mag je denken, wow, wat bent u goed, heren. We zouden eigenlijk, terwijl ik het zo predik, kan het best voor mij ook best wel moeilijk zijn. Hè? Als je op zo'n situatie van dood en overgang naar de eeuwigheid zal zijn, maar het is toch gewoon geweldig dat we dat mogen geloven. Ik wil u daartoe ook een beetje mee bemoedigen. Vooral als je ouder wordt. Vooral als je denkt, ja, hoe lang zal ik nog leven? Uw ziel zal hij. En kijk, het is niet alleen dat hij uw ziel bewaart, maar hij heeft ook gezegd, je lichaam staat ook op, al is het uit het stoffen. En lichaam en ziel worden weer verenigd. Nou. Dan zullen we Abraham zien in Jacob en al die mensen die, zelfs Adam en Eva zullen we zien. Ja, wat is God groot. Maar Thomas geloofde niet in de opstanding. Hij zegt, ik moet mijn handen wel in zijn zij leggen en mijn vingers hier in de gaten waar de spijkers zaten, anders zal ik niet geloven. Hij stelt dus voorwaarden. Nou, dat kan je bij God niet doen. Sommigen doen het wel. Soms word je dan ook nog wel eens over in verhoord. Dat je zegt, heren, als u echt bestaat, zo roepen soms mensen, hè, laat dan dat of dat gebeuren. Dan, door Gods goedheid, om onze zwakheid, doet God dat soms ook wel. Dat gebeurt wel. Ja. Ook in mensen uit de islam of zo. Ik heb dat zelf toen ik heel jong was ook wel gedaan. Oh God, als u nou naar mij omkijkt en mij wil hebben, geef dan die. Er stond niet op een bord in die kerk wat we zouden zingen. Er was geen lijstje. Maar die voorganger die zei, nou dan gaan we nu dit zingen of dat zingen. Laat dan Psalm 81 vers 12 gezongen. Open uw mond. En dan werd het gezongen en God boog zich eigenlijk naar mij toe om te zeggen, ja, je denkt wel dat ik niet naar je omzie, maar ik doe het wel. Zie je? Zo is God. Dat is echt. Hij kent u. Mag je ook zomaar zeggen, u doorgrondt en kent mijn hart. Dan mag je met alle dingen die je denkt, hé, dat is toch niet goed. Mag je ook aan hem vertellen. En weet je wat je ook mag vertellen? Ik heb heel veel dingen die ik eigenlijk kwijt wil, maar het lukt me niet. Heb je dat ook? Dan wil ik eigenlijk helemaal vanaf. Dat is niet goed. Het lukt me niet. Wat moet je dan doen? Steek je handen omhoog. Help. U kan het wel. Dan gaat door dichte deuren. En verbreek de boeien. Maak van kinderen van de duivel kinderen van het licht. Zo. Echt, hè? Zullen we hem niet eren? Nou, hier gebeurt het. Ja, ik zei het u al, het waren wel kinderen van God, maar ze moesten wel echt de herleving weer ontvangen. Dat kregen ze ook, omdat hij op hen geblazen. Maar Thomas was er niet. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Toen kwam Jezus weer door die dichte deuren. De deuren waren nog op slot voor de vrezen van de Joden. Het was echt spannend, hè? Het is toch eigenlijk erg hoe ver een mens weg kan gaan. Kijk, die discipelen waren kinderen van God. Die zitten daar in een gesloten kamer. Maar daarbuiten zijn allemaal die Joden. Die hebben de Heer Jezus ook gekruisigd. Ze geloven echt niet in hem. Die hebben hem echt verworpen. Ze zitten aan de rand van de afgrond. Storten ze dadelijk naar beneden. Maar het gebeurde niet. Want op de Pinksterdag gaat Petrus gewoon prediken en zeggen: jullie hebben de Christus der Schriften gekruisigd. Bekeert u. Ze slaan dan op hun borst. Op 1 dag worden er 3000 bekeerd tot geloof. En later nog een keer 4000. Zomaar achter elkaar. Maar buiten Jezus, prediken wij u vanmorgen, is geen leven. Is geen redding. Is geen verlossing, is geen hulp en hij is werkelijk de helper die de boeien verbreekt en ons terugbrengt tot eeuwig leven. Zo blies hij op hen. Nou, dan mag je als prediker of als ouderling of wie u ook maar bent, morgen wel eens ook om binnen. Blaas ook op mij. Dat ik die herleving en die power, die liefde ook en die genade van u bij vernieuwing weer mag ontvangen. U zegt, ik heb toch alles al? Ja, maar als je dan zoveel van dat manna verzameld had, gaat het stinken. Je moet elke dag opnieuw pakken. Elke dag. Want als je te veel, ja, je kon op de Sabbat moest je voor 2 dagen nemen. Maar anders, als je, sommigen hadden voor 3 dagen genomen. Nou, dan kon je het niet meer eten. Het stonk gewoon. Pff. Elke dag opnieuw. Wat een koning. Hij is het waard. En Thomas is daar dan ook. Hij was wel misschien wel meegenomen. Hij was wel, ja, hij was erbij. Zou hij Jezus zoeken of mag je het ook vanmorgen anders zeggen? Jezus zocht hem. Ik denk ook, hè. Jezus zocht Thomas. Hij zoekt ook u als u te ver afdwaalt. Hij roept je. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal rust geven voor uw ziel. Ja, daarna zei hij tegen Thomas, kom eens hier, Thomas, met uw vinger, bekijk mijn handen en kom hier en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. Nou, als de Heer dat zegt, wat zou nu Thomas zeggen? Thomas gaat iets heel moois zeggen. Dat is fundamenteel. Dat strijdt tegen alle verkeerde leer. Thomas gaat zeggen dat deze persoon die mens is, zijn Heere is en zijn God. Thomas zei, mijn Heere en mijn God. Kijk, als je zegt, nou ja, voorbeeld. Ja, ik heb niet veel bij me genomen, een pen misschien. Dit is mijn pen, is voor mij. Maar als je zegt, mijn Heere, die is van mij. Dan heb je een relatie. Je hebt contact. Als je zegt, mijn Here, ben je, gaat nog veel verder. Ben je met hem getrouwd? Of in ondertrouw? Zo moet je het zeggen. Het huwelijk komt nog. Je bent in ondertrouw. Mijn Here. En weet je wat de koning zegt? Mijn schapen. Het mijnen. Het eigenen. Dat mag. Daartoe is het evangelie. Daartoe is het woord Gods. Als je dat niet doet, sta je buiten. Ben je er niet bij. Kom je om. Vroeg of laat. Mijn Here. En mijn God. Dat had nog geen ene discipel gezegd. Daarom, Thomas wordt natuurlijk wel helemaal weggezet. De ongelovige Thomas was natuurlijk zo. Maar hij heeft prachtige woorden gezegd. Plotseling wordt hij wakker. Hij heeft natuurlijk daar zitten tobben, hè. Die hele week en die hele tijd dat Jezus dood was. Poeh. En dan wordt alles in één keer vanuit de duisternis wordt licht. Er komt een herleving in zijn hart. Er staat niet dat God op hem geblazen heeft. Nou, het was ook niet meer nodig, want de Heilige Geest komt zo in hem. Sommigen hebben gezegd, ja, de Heilige Geest is toch pas later uitgestort. De Heilige Geest was er altijd al, maar die is met meerdere maten op de Pinksterdag uitgestort. Dat was nodig om de goede kennis en de goede woorden en de vrijmoedigheid die ze nodig hadden om het evangelie te gaan getuigen in de wereld. Anders zouden ze het helemaal niet gedurfd hebben. Dan sta je gewoon te bibberen en denk je, nou, dat durf ik niet. Maar dan mag je het doen. In zijn kracht. In zijn naam. Zo. Ja. Ja. Prachtige belijdenis. Van Thomas. Mijn Here en mijn God. Nou, Jezus gaat er wel op in. En hij zegt dit. Thomas. Prachtige woorden. Omdat je mij gezien hebt. Heeft u geloofd? Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch zullen geloofd hebben. Er staat ook iets in de Heilige Schrift van Petrus, die zegt dit. Degene die jullie niet gezien hebben, ja, ik zeg het even met mijn eigen woorden, want dan zou ik het goed beter moeten citeren. Maar jullie hebben hem nog nooit gezien en toch hou je van hem. Apart, hè? Hoe komt dat eigenlijk? Hoe kan dat eigenlijk? Dat je zegt, ik hou van Jezus. Heb je dat? Nou, dat is van de Heilige Geest. Maar je hebt hem nog nooit gezien. Alhoewel, ik heb misschien wel eens zo'n echt een licht gezien naast me. Maar dat ik echt woorden en kracht kreeg. Maar zo echt gezien? Nee. En dan toch, ik hou van hem die ik nog nooit gezien heb. Dat is door de Heilige Geest en door zijn woord. Omdat u amen hebt gezegd op het woord van God. En dat is gaan werken in u. En toen hebt u amen gezegd dat hij uw Christus is. En dat u niet zonder hem kon leven. En niet wilde leven zonder hem. En toen begon het eigenlijk pas. Toen begon het eigenlijk pas dat u dus gaat vernieuwen. Van dag tot dag. Ga er maar niet aan beginnen dat je eerst helemaal in orde moet zijn en dan tot Jezus komt. Dan stuurt hij je nog gewoon weg ook. Kom maar gewoon zoals je bent. Misschien wel met hele lege handen. Maar dat mag nog opnieuw ook nog. Want wat heb nou Thomas meegenomen? Stelletje ongeloof. Ja, wat neemt hij mee? Een puinhoop. Jezus vernieuwt het helemaal. Wat een kracht en een liefde is bij hem. Omdat hij van mensen houdt. Omdat hij ze thuis brengt. Dat hij zijn naam eer aan wil doen als de goede herder en geen leugenaar is. Dat nog niet alleen, omdat hij de opdracht van zijn vader voor de 100% wil uitoefenen en uitvoeren. Nu nog. Hij is God. Hij is onze koning. Hij is onze redder. Daarom. Ja, Jezus zegt, zalig, je hebt het gezien en daarom geloof je. Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch zullen geloven. Nou, als u tot het geloof gekomen bent, dat zegt de schrift dan, hè. De een die plant, de ander maakt nat. En dan kan het zo gebeuren dat u bent gaan geloven. Een christen geworden bent door wedergeboorte. Maar dat is het werk van God. Dus niet het werk van een prediker op zich. Je mag wel getuigen, maar God brengt het in je hart. Omdat je amen zegt en gelooft. Erbij mag zijn. Niet op afstand moet blijven. Ook voor de heidenen staat het ook zo mooi. Jullie die ver waren, zijn erbij gekomen. Als je misschien vroeger helemaal een ander geloof, in Cambodja of waar ook maar, hè, dat je boeddhisten was, of ja, mensen, sommigen uit ons, uit de islam, dat je dan erbij mocht komen. Bij ons, nee, maar bij Jezus. Ik zeg het ook, dat ik erbij mocht, hè? Hebben jullie dat ook? Dat je erbij mocht. Waarom is dat nou zo mooi, om dat zo op die manier te ervaren en te zeggen, nou, dan heb je alle waarde in hem. Niet in jezelf. Hij vul je wel steeds, maar het is allemaal van hem. Hij heeft je gekocht. Niet met goud of zilver. En dan ben je gaan geloven. Geweldig. Jezus heeft nu in de aanwezigheid van zijn discipelen nog veel andere tekenen gedaan. Die zijn helemaal niet in dit boek beschreven. Want anders dan zouden de boeken te veel zijn. Maar deze zijn geschreven, beschreven omdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En omdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Wees niet ongelovig, maar gelovig. En wat wij u prediken, als u het mee mag nemen, mag tot uw eigen heil en sterkte en kracht zijn, ook vanmorgen bij de gelovigen en voor hen die nog verre afstaan. Kom tot Jezus Christus, de Zoon van God, en u zult eeuwig leven. Amen.